Thema: vrede wordt niet gemaakt, maar vrede wordt geboren. En dit een beetje naar aanleiding of als invalshoek naar het gesprek tussen Maria en Gabriel. Het is goed te weten dat Gabriel betekent gabber van God. Ofwel maatje van God. Dus eigenlijk heel dicht bij dat wat verhaal van God heet. Het gesprek tussen Maria en Gabriel, waarin taal van God gesproken wordt en gehoord wordt in taal van mensen. Taal die bij Maria bekend is. En dan is het goed om even de setting van het gesprek, de situatie, te schetsen. Want het was, wij horen dat wel en we denken dat iedereen betrokken was bij de verwachting van de komst van de Messias. Maar het was een tijd waarin verschillende gevoelens aanwezig waren. Ook gevoelens van berusting. Want het was al een paar honderd jaar geleden dat die visioenen er waren en de profetieën over de komst van het Vrederijk en de komst van de Messias. Dus er waren ook genoeg mensen die natuurlijk allang het geloof verloren hadden in de komst van de Messias. Maar er waren ook allerlei dingen al gebeurd op basis van die Messiasverwachting. Zo was, en dat was ook alweer een 150 jaar geleden, de opstand van Judas Maccabeus. Judas die ook gezien werd als een Messias die het volk van de Joden zou bevrijden uit de hand van de Syriërs. En later in contact met de Romeinen werd hij weer verslagen en gedood. Ja, en dan zie je even dat zo'n visioen tot leven komt en zich wijdzijds verbreidt, mensen moed geeft om oorlog te voeren en om een paar jaar even dat gevoel te hebben. We worden bevrijd door de Messias. Maar die vrede kon niet gemaakt worden, want die duurde niet. Ja, en dan, als hij dan verslagen is, dan zou je kunnen zeggen, wordt op een gegeven moment ook dat visioen en de profetie, dat wordt dan ook een klein beetje gezien als van, nou ja, teleurstelling, berusting. Misschien ook denken van, is het ook bedoeld de vrede van Rome, de Pax Romana? Een vrede die zou je kunnen zeggen, gedwongen werd omdat Rome was de sterkste. Maar die had het weer zo geregeld, in een soort verdeel en heers van, nou, elk land mag zijn eigen bestuur hebben. Maar wij hebben het overzicht. En het is allemaal in ons kader dat er vrede is. Maar dat voelde niet goed in Israël en ook in andere landen niet, die haast onder dat juk van Rome ook schatting moesten betalen enzovoort. Dus er was ook een tijd van druk en spanning en onzekerheid en vragen. Hoezo vrede? En ook die vraag vermoedelijk van, en waar blijft dan God? Of in elk geval, hoe zit het met de vervulling van zijn woorden? Voor ons ook wel herkenbaar, denk ik. Als wij denken van 2000 jaar geleden en dan naar nu toe. Waar zien we het allemaal gebeuren? Al die profetieën die we toch met ons meedragen. Waar blijft die vredevorst? Waar blijft die eeuwigdurende vrede? En hoe zit het met die almachtige God? De bevrijder? En in dat kader het gesprek, de ontmoeting van Gabriel met Maria. En in dat gesprek komen die profetieën weer ter sprake. Klein beetje zoals Bert vorige week ook aangaf bij Johannes, was het net alsof er even dat verhaal van God weer opnieuw tot leven komt. Na zoveel honderd jaar in één keer, daar is het weer. En ook hier wordt het genoemd. De komst van de Messias. En je zou dus kunnen zeggen, nou, dan beginnen de radertjes weer te draaien. Want dan gaat het dus ook om een koning. Wordt ook genoemd. Koning en koninkrijk. Wat eeuwig heersen zal, de troon van David. En het zal allemaal gebeuren. Dus die hele visioenen, die worden in één keer weer helemaal levend. Met de beelden die mensen erbij gemaakt hadden. Van wat een koning voorstelt en wat een vrederijk voorstelt. Alleen hij koppelt dat aan een geboorte van een baby. Nou, dat is iets wat onlogica met zich meebrengt. En een klein beetje tegengas zien we dan ook van Maria. Die zegt, hoe kan dit dan allemaal gebeuren? Eigenlijk ook met de vraag, nou kijk eens hoe het tot nu toe gegaan is. Hoe kan het dan nu in één keer gebeuren en ook nog op zo'n manier en ook nog bij mij? Menselijkerwijs is dit onmogelijk. En dan zie je in het antwoord, wat voor de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. En dan komen we een beetje bij de kern van het verhaal. Die vaststelling van wat bij de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. Dan kun je blijven steken in het beeld dat je hebt van God en hoe je daarmee aan de haal kunt gaan. Want dan kun je zeggen, nou, God is almachtig, dus die kan door alle wetten van de wetenschap en alle andere dingen, dan kan God van alles doen. Want hij is sterker dan de mens, hij is groter. En hij gaat het in je gevoel allemaal doen op de manier zoals wij ons dat voorstellen. Want dan wordt een maagd vanzelf zwanger. En de verwijzing naar Elisabeth, de onvruchtbaar, die wordt dan vruchtbaar. Er gebeuren allemaal dingen die, bij wijze van spreken, niet kunnen. Hij verslaat alle vijanden. Want dat is het beeld van de koning met een leger en wapens. En hij sticht zo zijn koninkrijk, wat nooit weer ophoudt. Met als voorbeeld natuurlijk het Romeinse Rijk. En dat geldt dan ook voor het overtreden, zou je kunnen zeggen, van alle biologische wetten die er zijn. Dus dat is het beeld wat je kunt hebben van God en daar kun je mee aan de haal gaan. Onze logica komt daar een beetje mee in de knoop. En gebeurtenissen, als je om je heen kijkt, leveren dan teleurstellingen op. Als je bedenkt wat God eigenlijk zou moeten doen, als het allemaal klopt met die profetieën. Daarom noem ik het ook het kern van het verhaal, want het moet ons aan het denken zetten. Hebben wij het wel goed gehoord? Want misschien gaat het om andere dingen in de taal van God. En klinkt er in het hele gesprek nog meer door dan dat wij op het eerste gezicht denken. Laten we even de begrippen bij langslopen die genoemd zijn. Er wordt koning genoemd. Koning die van een koninkrijk wat nooit meer ophoudt. Nou, als wij kijken naar het beeld van de koning in het Oude Testament, dan zie je dat het haast tegen de zin van God is dat er een koning komt. Hij zegt, jullie hebben een koning niet nodig. Als jullie, als het ware, in mijn vrede leven, hebben jullie geen koning nodig. Maar nee, er moest een koning komen, want overal zijn koningen. En met een koning zoals er toen gedacht werd, dacht men tegelijk aan een leger. Want dan moest er ook gevochten worden. Dan moest er gewonnen worden. In die zin was het koningschap in Israël een menselijke uitvinding. En God gaat daarin wel mee. Maar wel daar waar ze in zijn sfeer opereren. Want je ziet in de geschiedenis, in de koningen, zie je steeds, hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Of hij deed wat verkeerd was in de ogen des Heren. Dus daarop werden die koningen wel beoordeeld. En als je kijkt naar vrede, dan wordt eigenlijk nooit gezegd van oorlog werd gevoerd en toen was er vrede. Nee, daar waar gevochten werd, daar kon geen vrede zijn. Jullie herinneren je ook dat er op een gegeven moment wordt David wel een tempel voor de Heer bouwen en dat God zegt, nee, aan jouw handen kleeft bloed, jouw zoon. Dus na de veldslag, als er eigenlijk niet meer te vechten valt, dan die ontdekking van de vrede. Salomo, de naam betekent ook shalom, vrede. Dus in die ruimte kan er gebouwd worden. In die ruimte zou je de vrede kunnen vinden. En dat past ook bij die profetieën die we gelezen hebben, van zwaarden die veranderd zullen worden in ploegscharen. Dus dan gaat het ook om een ander soort vrede. Vrede niet met het zwaard. Vrede wordt niet bereikt als overwinning na de strijd. Als je goed leest in het Oude Testament, dan is vrede wanneer alles op zijn plaats komt. Op de plaats zodat het tot zijn recht komt. Op de plaats zoals God betekenis aan alles heeft gegeven. En dat is iets anders dan strijd. En wij zijn in onze geschiedenis alleen nog maar gewend aan vrede die je probeert te maken met strijd, met wapens of met argumenten. En dan die verwijzing naar Maria, die zegt geen omgang met een man te hebben tot op dat moment, moet er natuurlijk bij staan. Verwijzing ook naar de onvruchtbaarheid van en de ouderdom van Elisabeth. En je kijkt dan terug naar het Oude Testament, dan zie je meer voorbeelden van die onvruchtbaarheid. Bij Sarah bijvoorbeeld, of bij Hanna. En daar is altijd sprake van dat vanuit het menselijke, het biologische zou je kunnen zeggen, dan kom je op iets wat onmogelijk is. Dingen die niet kunnen. En dat maakt ook weer iets van kortsluiting van hoe zit dat dan allemaal? Misschien staat het wel zo beschreven, omdat daar waar doodlopende wegen zijn bij mensen, dus waar het menselijkerwijs niet kan, kun je op dat moment ook niet jezelf op de borst kloppen, dat heb ik versierd. Dus al die kansen dat je zegt, van nou die zegen van God nou, dat heb ik even geregeld, dat kan dus niet. Dus de manier waarop dan geschreven wordt onvruchtbaar betekent eigenlijk een doodlopende weg als het gaat om je menselijke mogelijkheden. En dat betekent dat er dan ruimte komt om naar het andere verhaal te luisteren. Het betekenisverhaal van God. God die zegt, luister, jouw verhaal stopt, maar mijn verhaal gaat door. Daar waar doodlopende wegen zijn van mensen, daar kun je niet meer op de borst slaan. Zo van, wij hebben het verricht. Dan gaat het om een ander verhaal, een verhaal van hoogte en diepte. Een verhaal van anders, maar ook een verhaal wat perspectief biedt, dat je verder kunt. Dan gaat het om een koning op een heel andere manier. Dan gaat het eerder om een sfeer waarin je kunt leven dan om iemand die de baas speelt. Vrede, dan gaat het om andere dingen dan geen oorlog of met oorlog bereiken. En als het om menselijk leven gaat, dan gaat het om meer dan biologie. Het kan nooit een product zijn van mensenhanden. Vrede kan niet gemaakt worden. Maar het is eerder een zaak van een proces in de ruimte van God. Het gevoel dat je even boven dat menselijke, de menselijke logica uitgetild wordt om even te zien waar het uiteindelijk om gaat. Vrede die kan groeien daar waar je het ontdekt hebt. En dan kom ik bij het begin van het gesprek. Van Gabriel en Maria. Gabriel zegt in het begin, wees gegroet, Maria. Jij hebt genade gevonden. De Heer is met je. Met zijn verhaal van liefde en vrede. En daarmee wordt Maria geplaatst, als het ware in de ruimte van God. Luister naar het verhaal van God. In die ruimte mag je om je heen kijken en valt er ander licht. In die ruimte zie je de dingen anders. In die ruimte krijgt vrede een kans. In die ruimte van liefde groeit het. Je zou kunnen zeggen, als hij zegt de geest zal over je komen, dan gaat het niet om een biologische verwekker. Maar dan gaat het om die ruimte van de geest. In die ruimte speelt het zich af. Krijgen dingen een andere betekenis. In die ruimte zie je anders. Denk ook even aan het verhaal van Zacchaeus. Die op een gegeven moment de dingen anders ziet van zijn leven. Dat is ook in de ruimte van de geest. De ogen die worden gevuld met ontferming bewogen. En daar waar je dat ontdekt hebt, kan het gebeuren. De weg van beter horen. Boven jezelf uit. Om te zien waar het op aankunt. Je kunt geen vrede maken. En dat geldt in het groot. Het geldt ook in het klein, één op één. Je kunt geen vrede maken met argumenten of met wapens. Eigenlijk moet je het ontdekken in de ruimte. In de ruimte die, je zou kunnen zeggen, iets overstijgends heeft. Doordat je elkaar in de ogen kunt zien. In één keer zien wat er aan de hand is zonder dat je wat zegt. In één keer het doorhebben. En als je dat ontdekt hebt, dan wordt wat volgt alleen maar een bevestiging van die vrede. Dan maak je het niet, maar dan wordt het zichtbaar. En dat is misschien wel het verhaal ook van die aankondiging van die geboorte. Lucas is de enige die echt daarbij stilstaat. Matthäus een beetje, maar dan gaat het al vrij snel op het redden van het leven, op de vlucht naar Egypte. Maar in Lucas wordt er even bij stilgestaan in het profetie dat het gaat gebeuren op de manier van de geboorte van een kind. En voordat je het weet koppel je allerlei eigenschappen aan het kind, maar het gaat ook om het verhaal van het geboren worden. De ontdekking dat je in die ruimte van de geest geboren kunt worden. En dan de dingen kunt zien op de manier waarop ze bedoeld zijn. Vrede, zei u, zegt Gabriel. En de spreuk zie je ook in het Oude Testament steeds terugkomen. Daar waar God mensen ontmoet, dan creëert hij als het ware een soort sfeer van vrede. Vrede, zei u. En als het ophoudt, zegt hij, ga in vrede. Ga in vrede. Om die vrede gaat het. Die niet verworven wordt, maar die ontdekt wordt. Doordat je gezien wordt. Met ontferming bewogen, ga in vrede. Of vrede, zei u. Wat zou er wat gebeuren in deze wereld als ontmoetingen van mensen in deze sfeer zouden kunnen plaatsvinden? Er is geen wapenweg naar vrede. Er is geen argumentenweg naar vrede. Maar liefde is de weg. En als het er is, kan het bevestigd worden. In een hand, in een voet, in een stem, in een oor. En daar is de ruimte van God. En daar kan het geboren worden. En dan kom je ook bij die tekst die Jezus zelf aangeeft. Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft. Een boodschap via Maria naar ons vandaag. Amen.